Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, deze avond willen wij stilstaan bij het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En in dat register speelt David een belangrijke rol. Met het oog daarop willen wij gaan zingen van Psalm 132. En wij zingen het 7e en ook het 11e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet, aan David ene dure eed. En ook het 11e vers, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. De versen 7 en 11 van Psalm 132 willen wij met elkaar gaan zingen. Alle tijden en plaatsen willen we ook deze avond de belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat deze avond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend gaan belijden. En we doen dat met de woorden van Psalm 23. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. En ook het tweede vers, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. De versen 1 en 2 van Psalm 23, na de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt door hetzelfde wezen, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest, laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heere in de hemel, zo geeft u het ons, dat wij als gemeente voor de tweede keer op deze uw dag mogen samenkomen rondom uw geopend woord. En Heere, wat toont u daarin uw onbegrijpelijke en uw onbeschrijfelijke zondaarsliefde? Terwijl ons hart van nature met tal van andere dingen bezig is, dingen die ons door de week bezighouden, terwijl ons tal van dingen in ons leven zijn die ons gedachten gevangen nemen, roept u ons samen om te gaan luisteren naar uw woord. En Heere, daarin toont u uw grote liefde voor mensen zoals wij. Want Heere, wij belijden meteen maar aan het begin van deze dienst dat we dat niet verdiend hebben. En dat we het ons ook niet waardig hebben gemaakt dat u naar ons zou omzien. Nee, Heer, als we deze avond tot u naderen in het gebed, dan naderen wij tot u met een verzondigd leven. Met handen die leeg zijn van goeds. En anderzijds met handen die vol zijn van schuld en van overtreding. En Heer, als we nu samengekomen zijn rondom uw woord, smeken wij u dan ook. Zou u zelf deze avond uw woord willen openen voor ons hart? En zou u zelf ervoor willen zorgen, Heere, dat ons hart geopend is voor uw woord? Ook deze avond zijn we naar uw huis toegekomen, Heere, met al die dingen die ons leven kunnen bezighouden. Met onze zorgen, met onze twijfels, met ons verdriet. Met blijdschap wat in ons leven is binnengekomen, maar misschien ook wel met zorgen en met andere dingen. Heer, wat is er ontstellend veel wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan. En bovenal is daar ook altijd de vorst der duisternis, die ook deze avond weer alles op alles zal zetten om het luisteren naar uw stem te verhinderen. En Heer, wat hebben wij onszelf er ook in tegen om te luisteren naar uw woord. Van huis uit, Heer, is daar zo'n weerzin in ons hart aanwezig. Van huis uit zijn er boze machten en kwade boze geesten die ons hart in bezit nemen en in ons hart in bezit hebben genomen. En die ervoor zorgen dat we ook deze avond weer met van alles en nog wat bezig zullen zijn. Maar Heere, zou u dat willen veranderen? Uw geest is toch machtiger dan al die boze machten? Uw geest is toch sterker dan al die invloeden die er luisteren naar uw woord kunnen belemmeren? O Heere, geef ons dan een geopend oor en geef ons dan een geopend hart, opdat uw woord vrucht zal dragen in ons leven, opdat het zichtbaar zal worden dat we met u in aanraking zijn gekomen. Ja, Heer Jezus, wilt u zelf deze avond in ons midden aanwezig zijn als de goede herder? Heer, roep ons terug als wij afdwaalden in de dagen die achter ons liggen. Heer, maak ons los als wij vastgeraakt zijn in het struikgewas van de zonde. Heer, verbind ons als wij gewond zijn geraakt door de klappen die we in het leven hebben opgelopen. Heere, draag ons als we misschien vanavond niet verder kunnen en als we werkelijk geen been meer hebben om op te staan. Heere, geef u ons te eten, geef u ons te drinken als we hongerig en dorstig zijn. Troost ons als wij verdrietig zijn. Ja, Heere, druk ons aan uw hart als wij geen enkele verwachting meer hebben. Ja, Heere, maakt u zo alle dingen wel deze avond. En voorziet u in onze noden. En voorziet u in onze behoeften. Maar bovenal vragen wij u, Heere, verheerlijk u zelf. Want u bent het zo waard, Vader, Zoon en Heilige Geest, om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. O hemelse Vader, wat heeft u bewogen om uw Zoon te zenden naar deze aarde? Onbegrijpelijke zondaarsliefde. En u, o Heer Jezus, dat u wilde komen en dat u een weg wilde gaan van lijden en sterven voor mensen zoals wij, onbegrijpelijk. En u, o Heilige Geest, dat u plaats wil maken in harten als de onze, onbegrijpelijk. Nee, Heer, u neemt redenen uit uzelf om mensen zoals wij genadig te zijn. Heer, geef zo ons een goed uur met elkaar. Gedenkt u ook aan hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, aan hen die op een later moment deze dienst nog zullen bijwonen. Gedenkt u aan het wereldwijde zendingswerk, Heere. Laat uw naam mogen voortgeplant worden tot aan de einde der aarde. U heeft het zelf gezegd. Het zal een schare worden zo groot, zo talrijk, niet te tellen. Heere, hoor ons. Wij vragen u al deze dingen in het besef het niet verdiend te hebben. Maar hoor ons omwille van het Lam, om Jezus wil alleen. Amen. Gewijden wij openen deze avond de schrift op een drietal plaatsen in het woord van de Heere. Allereerst wil ik u twee kleine gedeelten lezen uit het boek Genesis. En ik wil u lezen Genesis 5, het eerste vers, en Genesis 12, de eerste vier versen. En vervolgens zullen wij gaan lezen uit het Matthäus-evangelie en daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 17 versen. Allereerst Genesis 5, en van dit hoofdstuk lezen wij alleen het eerste vers. En ik lees een paar gedeelten uit Genesis, omdat die alles te maken hebben met de verkondiging van uit het Matthäus-evangelie. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Vervolgens Genesis 12. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Vervolgens gemeente, Matthäus 1. Weliswaar worden die versen niet al te vaak gelezen, maar ik wilde ze vanavond toch maar lezen. De eerste 17 versen van het Matthäus-evangelie. Matthäus 1. Die versen 1 tot en met 17. En ook daar begint het met het boek van het geslacht. Maar nu van het geslacht van Jezus Christus. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob. En Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. Aram gewoon Aminadab. En Aminadab gewoon Nahasson. En Nahasson gewoon Salmon. En Salmon gewoon Boos bij Rahab. En Boos gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesai. En Jesai gewoon David, de koning. En David, de koning, gewoon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomo gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Agas. En Agas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias. En zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering begon gewoon Jechonias, Salatiel. En Salatiel gewoon Zerobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eljakim. En Eljakim gewoon Azor. En Azor gewoon Zadok. En Zadok gewoon Achim. En Achim gewoon Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor deze avond. Namens de kerkenraad heb ik voor u eerst nog een aantal afkondigingen. En wat betreft de kerkdiensten zijn dat de volgende. Op Deovolente zondag 10 december, de tweede adventszondag, hoopt dominee Debreuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst wordt het heilige avondmaal bediend en in de avonddienst zal er dankzegging en nabetrachting zijn. Op Deovolente woensdagavond 6 december begint de kerkdienst om 19:30. En we lezen dan verder in Hooglied 8, de versen 5 tot en met 7. En woensdag na de kerkdienst zal er censura morum worden gehouden vanaf 9:15 tot 9:45 in de kleine consistorie. En vanavond na de dienst is er JV. Zometeen na de dienst liggen in de oude school pakketten klaar voor de kerstgroetactie van Friedensteamen. Er is behoefte aan de lectuur in deze pakketten. Helpt u mee met het verspreiden door één of meerdere pakketten mee te nemen en te verzenden? Wat het betreft de collecte voor deze avonddienst. De eerste collecte is bestemd voor een boodschap voor Kerkrade. Dat is het evangelisatiewerk in de Limburgse stad Kerkrade. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd ook voor de kerk en die vindt plaats aan de uitgang. Gemeente, als voorbereiding op de preek willen wij met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. En wij zingen daarvan het eerste, het tweede en ook het vijfde vers, lof zij de God van Israël. En ook het tweede vers, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En tenslotte ook het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De versen 1, 2 en 5 van de lofzang van Zacharias willen wij met elkaar gaan zingen. Gemeente, na het aanbod op de preek zingen wij zonder verdere aankondiging van Psalm 105, het 5e en het 24e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ook het 24e vers, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zal vrezen. Psalm 105, de versen 5 en 24, na het aanbod op de prediking. Gemeente, misschien, en al lichtte dat de schriftlezing van deze avond u toch al enigszins heeft verbaasd. Want wie begint er nou op de eerste adventszondag met een dergelijke schriftlezing? Met het geslachtsregister van Jezus Christus. Het is immers, althans, zo beleven we dat vaak, één droge opsomming van namen die mensen vandaag de dag nauwelijks meer iets te zeggen hebben. Nou ja, de naam van Adam, Abraham, is ons bekend. En ook David is voor ons geen onbekende. Maar er worden tal van namen genoemd, er komen tal van namen voorbij waarvan we nauwelijks iets weten. En waarvan de meesten van ons waarschijnlijk ook nog nooit gehoord hadden. Kijk maar. Abiud, Azor, Achim, Matan. Het zijn namen waar ik eerlijk gezegd ook zelf nooit en ten nimmer van gehoord had. Nee, zo'n stamlijst, zo'n geslachtslijst, die is misschien heel aardig voor hobbyisten, voor mensen die daarvoor belangstelling hebben. Maar ik denk dat de meesten van ons zich niet of nauwelijks voor dit soort lijsten interesseren. En het zou zomaar kunnen dat u thuis aan tafel gezeten, de Bijbel lezend met uw kinderen, zelf ook zegt, nou ja, zullen we dit gedeelte maar overslaan? Of misschien is het wel een van uw kinderen die dat voorstelt. Pa, wat heb je daar nou aan, al die namen, daar kunnen we toch niks mee? Nee, niks toch? Ja, wat je eraan hebt, nou meer dan wij denken. Want in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus ligt nu werkelijk het hele evangelie opgesloten. En doelbewust zet Matthäus met dit geslachtsregister in. Sterker nog, daar heeft de Heilige Geest de hand in gehad. Hij wilde dat het Matthäus-evangelie, hij wilde dat het Nieuwe Testament op deze wijze zou beginnen en niet anders. Weet u, in het geslachtsregister van Jezus Christus, daarin ligt Gods genade ontstellend ruim en duidelijk op. En daarom zet Matthäus ook doelbewust hiermee in. Matthäus staat trouwens in het vermelden van Jezus' stamboom volkomen in de Joodse traditie. Dat was een bekende gewoonte onder de Joden. Stambomen, ze werden destijds opgesteld omdat alleen mannen van een vlekkeloze afstamming tot de dienst in de tempel werden toegelaten. En het Sanhedrin had tot taak om die stambomen op hun juistheid te controleren. Daarnaast werden er ook stambomen opgesteld om te kunnen aantonen of iemand van koninklijke kom af was, of dat iemand vanuit een welgestelde familie afstamde. Nee, ik bedoel dat niet spottend, maar je zou dit geslachtsregister van de Heer Jezus eigenlijk wel kunnen vergelijken met een fotoalbum. Weet u, als ik bij mijn oude moeder op visite ga, en moeder is een heel stuk in de 90 inmiddels, dan pak ik wel eens dat fotoboek van haar uit de kast. Het is een oud boek. Moeder heeft die foto's er zelf ooit ingeplakt. En veel van die foto's in dat oude fotoboek, die zijn omgeven met prachtige en mooie verhalen. Eerlijk gezegd ook verhalen waar we best wel een beetje trots op zijn. Foto's van ooms en tantes die trouwden. Opa, die, we hadden haar toen nog, een lintje van de koningin ook kreeg. Ooms die in India hadden gediend. Mensen, zoals we dan zeggen, die het in het leven hebben gemaakt, succesvol zijn geweest. Zelfs een verre oom die het tot burgemeester heeft geschopt. Maar weet u, in dat fotoalbum staan ook andere foto's. Foto's die eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. Nee, de foto's in dat album van ons thuis, die vertellen niet alleen mooie verhalen. Sommige van die foto's vertellen een verdrietig verhaal. Kinderen die op jonge leeftijd stierven. Een oom en een tante die na een paar jaar getrouwd te zijn geweest, het met elkaar wel hadden gezien. En in dat album kom ik ook foto's tegen waarvoor ik me schaam. bladzijde die ik liever omsla, omdat er familieleden op staan die een verre van voorbeeldig leven hebben geleid. Nogmaals met eerbied gezegd, maar zo zouden we eigenlijk ook dat Matthäus-evangelie mogen zien. In dat fotoalbum van de Heer Jezus valt te zien wie er behoorde tot zijn voorgeslacht. En in dat fotoalbum van hem kom je ook prachtige mooie verhalen en prachtige mooie foto's tegen. Maar ook minder mooie foto's en ook minder fraaie verhalen. Vanavond willen we met elkaar bij een aantal van die verhalen, bij een aantal van die foto's stilstaan. En vandaar de tekst van de prediking voor vanavond, die vindt u in een aantal versen. Die vindt u in de versen 1, vers 3a, vers 5a, vers 6b en vers 16. En ik zal u gemakshalve deze verse nogmaals lezen. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan vers 3a. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. Vervolgens 5a. En Salmon gewoon Boas bij Rahab. Dan vers 6b. En David, de koning, gewoon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. En tenslotte gemeente, en daarin ligt het evangelie volkomen op. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Maar gemeente, het eerste wat ons treft, dat is de aanhef. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. We beginnen vanavond met hem om wie het gaat in dat evangelie. Gemeente, wij beginnen met Jezus Christus. En wat is dat een machtige naam, Jezus. Weet u, Jezus het betekent immers de Heere redt. Jezus betekent, Yahweh is redding. Gemeente, wat is dat onvoorstelbaar duidelijk geworden in zijn leven. Daartoe is hij immers afgekomen naar deze zondige wereld, om in een weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen. Hij heeft zichzelf opgeofferd als het lam van God, om op die manier de mensheid te kunnen redden, om al de uitverkorenen thuis te kunnen brengen. En gemeente, daar gaat hij tot op de dag van vandaag mee door. Jezus, de Heere, redt, door middel van de verkondiging, door middel van het woord, door middel van de sacramenten, door middel van de Heilige Geest, de Heer Jezus, hij redt, hij geeft inderdaad redding. Jezus Christus, gemeente, Christus betekent gezalfde. Misschien dat al wat ver bij ons vandaan staat, maar hij is de gezalfde van de Vader. Ik denk dat onze jongens en meiden dat vanavond wel weten, maar onder het Oude Testament was het gebruikelijk dat koningen, priesters en profeten werden gezalfd. En die zalving van een profeet, van een priester, van een koning, die betekende twee dingen. In de eerste plaats maakte die zalving duidelijk dat de betreffende man door God zelf was aangesteld. God wilde dat dit ambt door deze man bekleed zou worden. Een teken van goddelijke aanstelling. Denk maar aan de koningen Saul en David. Gemeente, het was in Davids en in het hoofd van Saul totaal niet opgekomen om ooit als koning door het leven te gaan. Maar God had bepaald, deze mannen, deze zullen dienen als koning. En in de tweede plaats, gemeente, die zalving, dat was ook een bewijs, ook een teken van de toerusting met de Heilige Geest. Kijk, iemand die tot profeet, priester of koning gezalfd werd, ja, dat waren vaak heel eenvoudige mensen. God gebruikt ook vaak hele eenvoudige mensen. Hele eenvoudige mensen zonder allerhande ingewikkelde opleidingen. Maar om die mensen nou bekwaam te maken, in de gelegenheid te stellen om dat ambt te vervullen, werden zij bekwaam gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Dit geldt in zonderheid van de Heer Jezus. In de stilte van de eeuwigheid is hij aangesteld tot priester, tot profeet en tot koning, om als profeet de volle raad van God bekend te maken. Hij werd aangesteld tot priester om een volkomen verzoening aan te brengen. En hij werd aangesteld als koning om de zijne te bewaren en te beschermen. En gemeente, tot op de dag van vandaag, tot op dit moment is hij daarmee bezig. En bedient hij zijn priesterlijk werk in de voorbeden die hij doet, in de zegen die hij ons doet toekomen. Hij is aan het werk ook als profeet in de verkondiging van het woord. En ook als koning brengt hij de zijne thuis. Trouwens, weet u wat er letterlijk staat daar in dat eerste vers van Matteüs 1? Letterlijk staat er het boek van de wording van Jezus Christus. En zo staat het, ik heb dat vers niet gelezen, maar zo staat het eigenlijk ook in vers 18. In vers 18 staat, en hebben de vertalers het zomaar neergezet, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Maar letterlijk staat er, de wording van Jezus Christus was nu al dus. Kijk, het gaat Matteüs uiteindelijk niet om de geboorte van de Heer Jezus op zich. Die geboorte van de Heer Jezus, die vermeldt hij in vers 25 in een bijzin. Kijk, bij Lucas, de evangelist Lucas, daar gaat het wel om de geboortegeschiedenis. Lucas die komt met allerhande details over de geboorte van de Heer Jezus naar voren. Hij vertelt wanneer de Heer Jezus geboren is. Hij vertelt waar hij geboren is. Hij vertelt over de omstandigheden waaronder de Heer Jezus geboren is. Hij vertelt wie er allemaal kwamen kijken, wie er allemaal op bezoek kwamen. Allerhande details worden ons door Lucas meegedeeld. Maar die gegevens tref je niet bij Matteüs aan. Weet u, het gaat Matteüs vooral om de geschiedenis die aan de geboorte van de Heer Jezus voorafgaat. Kijk, Matteüs is een Jood. En hem is er alles aan gelegen om zijn lezers en de lezers van het Matteüs-evangelie, dat waren Joden. He, een Marcus en een Lucas en een Johannes, die schrijven voor heidenchristenen, voor mensen die vanuit het heidendom tot geloof gekomen zijn. Maar deze Matteüs, hij schrijft voor Joden, voor Joodse lezers die tot geloof gekomen zijn. En nu probeert hij die Joodse lezers ervan te overtuigen dat Jezus van Nazareth, dat het kind van Bethlehem, toch de Messias uit en voor Israël is. Jezus, hij is voortgekomen. Jezus, hij is opgekomen. Jezus, hij is geworteld in de geschiedenis van Israël. En we kunnen de komst van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstaan, alleen maar tegen die achtergrond van het verleden verstaan. Het boek van de wording van Jezus Christus. En bij de gemeente, met deze woorden grijpt Matteüs heel nadrukkelijk terug op het begin van het Oude Testament. Wat weet je wat daar in de grondtekst staat? Het boek van de Genesis van Jezus Christus. Matteüs die in het Grieks schrijft, die gebruikt in dat Matteüs evangelie het woord Genesis. En wij weten denk ik allemaal wat dat woord Genesis wording betekent. In het boek Genesis gaat het over de wording van hemel en van aarde. In het boek Genesis gaat het om de wording van de mensheid, gaat het om de wording van het volk van Israël. En gelijk al in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis lezen we ervan wat er van die wording geworden is. Wat er van Gods schepping geworden is? Nou, u weet het zelf wel. Niet veel, toch? Die schepping van de levende God, die wording van hemel en aarde, die wording van de mensheid. Het is immers één opgaan, blinken en verzinken. Die geschiedenis van de mensheid is één aaneenschakeling van overtreding, van ongehoorzaamheid. Eén grote verhaal van zonde en van schuld. Elke keer opnieuw lees je immers dat mensen de Heere de rug toekeren. Elke keer opnieuw lees je immers dat mensen de Heere vaarwel zeggen en zich eigen goden maken. En weet je wat nou het wonder is? Het onbegrijpelijke wonder. Nou, dat is dit. De Heere God begint elke keer opnieuw. Aan het begin van elke dienst wordt dat gezegd. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Nee, dat werk van zijn handen laat hij niet los. Elke keer opnieuw neemt de Heer het initiatief. En elke keer opnieuw maakt hij een nieuw begin. Geen mens die er om vroeg. Geen mens die er om verlegen zat. Nee, de Heer zelf neemt het initiatief. Met een Adam. Met een Noach. Met een Sem. Met een Abraham. En vervolgens met een Isaac en met een Jacob. Elke keer opnieuw. Jawel. Elke keer opnieuw gaat het mis, maar in zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde maakt de Heere elke keer opnieuw een begin. Je zou de geschiedenis die beschreven wordt in het boek Genesis, je zou de geschiedenis die daar beschreven wordt kunnen vergelijken met een boom die afgekapt is. Een boom, nou zeg van een meter of van een centimeter of 50 hoog. En wat gebeurt er met die afgehouwen boom van die 50 centimeter hoog? Nou, elke keer groeien daar nieuwe takjes uit. En elke keer komen daar uit die boom nieuwe loten tevoorschijn. En hoewel veel van die nieuwe takken elke keer opnieuw afbreken of afgehouden worden, loopt die boom toch elke keer opnieuw weer uit. Weet u, die boom die leeft. En elke keer opnieuw komt er een nieuw takje uit voort. Wel, zo begint de Heere God elke keer opnieuw. De Heere, hij gooit het oude niet opzij. Hij plant ook geen nieuwe boom, nee, gelukkig niet. Het nieuwe komt elke keer uit het oude op. Zo is het immers ook gegaan met Noach. Zo is het immers ook gegaan met Abraham. God maakt een nieuw begin met hen. En toch zijn het geen nieuwelingen. Ze stammen uit die vorige afgesloten periode. Ze zijn ook helemaal verworteld in het verleden. En gemeente, zo moeten we ook de komst van de Messias zien. Hij is helemaal geworteld in het verleden. Ja, de Heere maakt een nieuw begin met hem. En toch, de hemelse Vader, hij werpt het oude niet aan de kant. Christus, hij draagt dat oude, dat zondige, helemaal in zich mee. Ja, hij is de tak. Hij is de lood uit die oude ene boom. Gewijden met eerbied gezegd. Maar de Heer Jezus, hij is uit hetzelfde hout gesneden als u en als ik. Hij was ook als u, jij en ik ben, niet anders, uitgenomen de zonde. Hij is één geworden met ons verworden bestaan. Hij heeft zich daarmee vereenzelvigd. Nee, gemeente, God werpt het oude niet weg. Maar dat oude, dat zondige, dat keer op keer in opstand komen tegen hem. Hij werpt het op zijn eigen zoon, Jezus Christus. En Christus neemt dat oude, dat zondige op zich. En draagt dat met zich mee, van het begin tot het eind, van kribbe tot kruis, ja zelfs tot in het graf. En daar legt hij dat zondige, dat verkeerde af. En daar wordt al het oude, het verworden leven verlost en overwonnen. Gemeente, in de gedeelte die wij gelezen hebben, kijkt Matthäus eerst achterom. Hij kijkt naar het verleden waarin de Heer Jezus Christus verworteld is. En één voor één trekken zijn voorouders aan ons voorbij. En Matthäus die doet dat niet klakkeloos, niet zomaar in het wilde weg. Nee, Matthäus noemt Jezus als eerste de zoon van David en van Abraham. En weet je waarom hij dat doet? Waarom hij zich vooral richt op deze twee mannen, David en Abraham? Wel omdat de Heer Jezus hen uitdrukkelijk beloofd was. Veel meer dan aan die andere oud-testamentische gelovigen. Kijk, en Jacob en Isaac, ze kregen rijke beloften van de Heere. Ze zouden ook nageslacht krijgen. Ze zouden rijkdom verwerven. Ze zouden door de Heere God gezegend worden. Maar de belofte van de zaligmaker, die werd speciaal en vooral gedaan aan David en aan Abraham. Ja, Jezus, hij is de zoon van David. Ik weet niet of je die geschiedenis kent, maar in 2 Samuel 7 krijgt David een uitermate teleurstellende mededeling te horen. In dat gedeelte 2 Samuel 7 wordt beschreven dat David het plan opgevat heeft om een huis voor de Heere te bouwen. En vol enthousiasme vertelt hij dat ook aan de profeet Nathan. Hij zal de Heere een huis bouwen. De Heere heeft immers geen huis. Maar nog in diezelfde nacht laat de Heere aan Nathan weten dat hij dat niet wil. Nee, dat hij het omgekeerde zal gaan doen. Dat niet David hem een huis zal gaan bouwen. Maar dat de Heere voor David een huis zal bouwen. De Heere zal ervoor zorgen. Dat er altijd een nakomeling uit het huis van David op de troon van David een plek zal krijgen. De Heere beloofde dat de Messias uit het geslacht van David tevoorschijn zal komen. En wel nu. Door die naam van David te noemen, maakt Matthäus duidelijk, kijk eens goed, Jezus is de beloofde Messias. Jezus is de nakomeling uit het huis van David. Hij is de lang verwachte. En daar gaat het om in dat evangelie, om het geloof dat Jezus koning is, dat Jezus de Messias is. En dat was nou juist het probleem waar de Joden tegenaan liepen. Jezus de Messias, die man uit Nazareth, de beloofde. De Messias moest toch een vlekkeloze afstamming hebben. Hoe kan dan Jezus uit Nazareth, de man die omgaat met hoeren en tollenaren, de Messias zijn? Dat kind in de kribbe, die man aan het kruis, zou dat dan hun koning zijn? Ja, zegt Matthäus. Jullie vergissen je als je denkt dat dit niet de Messias is. Kijk zijn stamboom er eens op na. Deze Jezus, deze Messias, hij komt uit het geslacht van David. Hij is de zoon van David, de meerdere David. Gemeente, in de tweede plaats wordt Jezus ook verrassend de zoon van Abraham genoemd. Nou, we weten denk ik allemaal wel dat Abraham in hoog aanzien stond bij het Joodse volk. Het Joodse volk was immers het zaad van Abraham. En daar beroemden ze zich maar al te graag op. En wat zeiden ze dat graag? Wij hebben Abraham tot een vader. En Abraham, hij had van de Heer een rijke belofte ontvangen. De Heer had nota bene een verbond met Abraham gesloten. Maar niet alleen dat. De Heer had ook Abraham een rijke belofte doen toekomen. In hem en uit hem en door hem zouden immers alle geslachten van de wereld gezegend worden. In hem en uit zijn geslacht zou Gods genade oplichten. Uit zijn geslacht zou Gods liefde zichtbaar en voelbaar worden. Wel, zegt Matthäus, deze Jezus, hij is de vervulling van de beloften die aan Abraham zijn gedaan. De Heer Jezus, hij is de beloofde zaligmaker, waarover zo veelvuldig in het Oude Testament is gesproken. Hij is het naar wie Abraham heeft verlangd. Hij is het op wie David heeft gehoopt. Hij is het die ons voor eeuwig gelukkig kan maken. Gemeente, het valt op. En dat valt heel sterk op. Dat Matthäus niet alleen maar mensen van naam noemt. Nee, dat voorgeslacht van de Heer Jezus, dat bestaat niet alleen maar uit hoogstaande en voorname mensen. Je zou het verwachten, maar niets daarvan. In dat, laat ik toch maar zeggen, fotoalbum van hem, treffen wij ook foto's aan van mensen voor wie wij ons diep zouden schamen. Als ze familie van ons zouden zijn. We zouden dergelijke foto's maar snel overslaan. Nee, wij zouden zelf geen plaats inruimen voor zulke zwarte bladzijden. Voor foto's die onze naam in een kwaad daglicht zouden stellen. Voor zulke soort foto's die een smet op ons blazoen zouden werpen. Maar gemeente, de Heilige Geest doet dat nu juist niet. De Heilige Geest, hij verzwijgt deze namen niet. Hij had ze kunnen overslaan. Maar juist op deze foto's laat hij het volle licht vallen. Zo noemt Matthäus de namen van enkele moeders, die elk op hun eigen manier een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van de Joodse geschiedenis. Trouwens, het was heel ongebruikelijk in van die geslachtsregisters om daarin vrouwen op te nemen. In de tijd waarin het Oude Testament speelde, maar ook in de tijd van het Nieuwe Testament, waren vrouwen immers nauwelijks van waarde, speelden vrouwen immers nauwelijks een rol. Het leven werd gedomineerd door mannen. En in het algemeen kwamen in die geslachtsregisters van de Joden de namen van vrouwen niet voor. Leest u daar de boeken in Kronieken, Esra en Nehemia maar op naam. En zeker niet de namen van heidense vrouwen. En al helemaal niet de namen van vrouwen die niet zo'n best leven hadden geleid. Nee, en als er dan toch vrouwen genoemd zouden moeten worden, nou, dan zou je kunnen denken aan een Sara, een Rachel, een Lea. Maar gemeente, niets daarvan. Weet u wie er worden genoemd? Tamar, Rahab, Rut en de vrouw die van Uria was. Stuk voor stuk namen die herinneren aan allerhande zwarte bladzijden die in het leven van Jezus voorouders voorkwamen. Gemeente Tamar. Tamar, zij wordt hier genoemd in verband met Juda. En wij kennen denk ik Tamar wel. Tamar was een Filistijnse vrouw, afkomstig uit het plaatsje Timna, die met de zoon van Juda was getrouwd, met Er was getrouwd. Maar wat gebeurde er? Al na korte tijd stierf Er. En Juda, hij voelde zich verplicht en hij moest dat ook volgens de Joodse wetgeving. Juda gaf haar vervolgens zijn tweede zoon, Onan. Maar wij weten wat er gebeurde met Onan. Onan wist zich de toren van God op de hals te halen. En ook deze Onan stierf al heel snel. En als dan deze Tamar wacht op de derde zoon, dan weigert Juda. Nee, Juda, hij is bang dat ook zijn derde zoon zal sterven. En Juda onthoudt Tamar willens en wetens wat haar toekwam. Zat er recht op om ook de derde zoon van Juda te krijgen. Want als weduwe was je in die dagen niet best af. En gemeente, we weten wat er verder gebeurd is. Juda, hij weigert. Hij weigert Tamar ook zijn derde zoon te geven. En vervolgens verkleedt Tamar zich als hoer en gaat dan langs de kant van de weg zitten. En Juda die op weg is naar een schaapsscheresfeest, die keert tot haar in en zorgt ervoor dat zij zwanger raakt. En uit dit overspel wordt vervolgens een tweeling geboren. Fares en Zara. Gemeente, vindt u het geen schandelijk verhaal? Het gaat vanavond om de wording van Jezus Christus. Daar begonnen we mee. Weet u waaruit hij is voortgekomen? Uit de gemeenschap van Juda en Tamar. Uit overspel. Uit een incestueuze verhouding. En toch is het hem niet te min dat ook zij zijn vader en moeder zijn. Gemeente, wij zouden onszelf ervoor schamen. We zouden het een aantasting vinden van onze goede naam en van onze goede faam. Maar de Heer Jezus, hij schaamt zich er niet voor. Hij draagt al die dingen met zich mee om ook daar verzoening over te doen. Gemeente, het bloed van Jezus Christus, het reinigt werkelijk van alle zonden. Gemeente, de volgende naam die valt is de naam van Rahab. Wij kennen haar allemaal denk ik wel als Rahab de hoer. De vrouw die twee verspieders die uitgezonden waren om het land te verkennen, verborg op haar dak. Een vrouw die haar leven in de waagschaal stelde voor deze twee onbekende mannen. En als beloning daarvoor bleef zij als enige samen met haar familie gespaard toen Jericho uiteindelijk werd ingenomen. Als de muren vallen en als de Israëlieten iedereen doden, dan blijft Rahab en haar familie gespaard. Maar het was wel een heidense vrouw. Gemeente, Rahab was een Kanaanitische vrouw. Een vrouw die behoorde tot een volk dat door Israël zou moeten worden uitgeroeid. Notabene een vrouw die met overspel haar brood verdiende. Maar deze vrouw, ze wordt door haar huwelijk de moeder van Boas, de betovergrootvader van David. Gemeente, ook haar naam wordt genoemd. Maar ook voor haar schaamt de Heer Jezus zich niet. Gemeente, bij de Heer Jezus mag je je verleden achter je laten. Bij de Heere Jezus wordt je verleden niet nagedragen. En dan wordt er ook nog een derde vrouw door Matthäus naar voren gehaald. Rut. Een heidense vrouw, een Moabitische. De vrouw, we kennen haar allemaal wel. De vrouw die met haar schoonmoeder, met Naomi, mee terugkeerde naar Bethlehem. Nadat ze alles in Moab was kwijtgeraakt. Nee, van deze Rut. En dat maakt inderdaad verschil met die voorgaande vrouwen. Van deze Rut kan op het eerste gezicht niet zo gek veel verkeerds worden gezegd. Nee, deze Rut, ze was geen overspeelster. En dat onderscheidt haar ook in zekere zin van die andere vrouwen. En toch, Rut was een heidense. Rut was een Moabitische. Moab, het was de oudste zoon van Lot. En van de Moabieten stond geschreven dat niemand van hen in de vergadering van Israël mocht komen. Dat volk van Moab, dat was door God vervloekt. Maar ook deze vrouw, ook deze Moabitische, ze wordt een van de stammoeders van Christus. Gemeente, vindt u dit geen evangelie? Christus schaamt zich er niet voor familie van hem te zijn. Wij vragen allemaal wel eens aan mensen die we tegenkomen, joh, vertel me eens, van wie ben jij er een? Gemeente, met eerbied gezegd, weet u wat de Heer Jezus zegt vanavond? Ik ben er een van die van Tamar. Ik ben er een van Rahab. Ik ben er een van Rut, de smet van Juda en Tamar. De vloek van Rut, de onreinheid van Rachab. De Heer Jezus die neemt die op zich, hoe zwart de achtergrond van deze vrouwen ook is. Ze worden helemaal betrokken in de wording van Jezus Christus. Gemeente, onvoorstelbaar, ook heidenen. Ook de heidenen zijn in het vizier, ook de heidenen tellen mee, ook de heidenen, ze doen ertoe. Ja, de Christus, hij is ook van heidense afkomst. Hij komt uit hen voort en hij is er voor hen. Nou, zeg nou zelf, is dat geen geweldige bemoediging deze avond? Jezus, hij schaamt zich niet voor heidenen. Jezus, hij schaamt zich niet voor wetsovertreders. Jezus, hij schaamt zich niet voor zondaren. Hij schaamt zich niet voor u en voor jou en voor mij. Nee, ook ons wil hij reinigen. Ook ons wil hij zaligen. Want u, jij en ik, wij zijn immers geen haar beter dan die vrouwen die hier door Matthäus worden genoemd. We zijn met hetzelfde sop overgoten en we komen uit dezelfde wortel voort. Gemeente, zou ons dat geen moed geven? In deze week van voorbereiding, hij is gekomen voor de heidenen, voor wetsovertreders, voor zondaren, ja zelfs voor de grootste zondaren. En hij schaamt zich niet voor hen. Hij wendt zich niet van hen af. Ten slotte, gemeente, noemt Matthäus nog een andere vrouw. In vers 6b zegt hij en spreekt hij over degene die Urias vrouw is geweest. En gemeente, die omschrijving die klopt voor de volgende 100%. Bathseba was immers niet de vrouw van David. Nee, zij was de vrouw van Uria. En opzettelijk gebruikt de Heilige Geest deze formulering om de schuld om het overtreden van David des te scherper naar voren te doen komen. David, hij had al meerdere vrouwen. David had tol van vrouwen die hem toebehoorden. Maar deze ene wilde hij ook nog hebben. En daarom vergreep hij zich aan Bathseba. Om vervolgens de man van Bathseba op een gruwelijke slinkse wijze de dood in te jagen. Is Jezus de zoon van deze David? Leefde ook dat allemaal in het hart van deze man? De man die genoemd wordt de man naar Gods hart? Is Jezus ook geworden uit dit voorval, uit dit overspel? Jawel. En de Heer, hij schaamt zich er niet voor. Hij wil een zaligmaker van hoeren en tollenaren zijn. Nou, gemeente, als u zich nou vanavond herkent in een David. Als u zich vanavond nou herkent in een Rut of in een Manasse, een Rachab. Dan mag u weten dat u welkom bent bij de Heer Jezus. Er is een zaligmaker die onze schuld wil overnemen. Om ons in een verzoende betrekking met zijn hemelse Vader te brengen. Trouwens, gemeente, als we die familie, we doen dat voor de rest maar niet. Maar als we die familie van David verder zouden natrekken, dan stuiten we op tol van andere namen, wie leven gekenmerkt wordt door de zonde. Wat dacht u van een koning Joram, over wie God het oordeel uitsprak? Wat dacht je van een koning Manasse, die willens en wetens de heidense godsdienst weer invoerde? Gemeente, wat een verval, wat een zondigheid in dat huis van David. En de geschiedenis van het huis van David is uiteindelijk ook uitgelopen op de ballingschap. Het volk is weggevoerd. En als er dan na 70 jaar een klein gedeelte van die in ballingschap weggevoerde terugkomt, dan wordt het er ook niet beter op. In feite treffen we dan alleen nog maar onbekende en nietszeggende namen aan. Nee, na de ballingschap breekt daar een stikdonkere periode aan, een crisistijd. Vijandelijke overheersing, dan weer zijn de Perzen de baas, dan weer de Syriërs, dan weer de Egyptenaren. En bovendien, in die periode verstomt ook de stem van de profetie. Gemeente, die hele geschiedenis van de wording van het volk van Israël, ze lijkt op niets uit te lopen. Maar weet u, als dan alle hoop verloren lijkt, en als dan het einde nabij lijkt te komen, is daar de Heere God. Gemeente, dan komt daar de God van het verbond ongedacht en onverwacht. Als alles verloren lijkt, dan grijpt hij in. Dan zendt hij zijn zoon en maakt hij in Christus een nieuw begin. Maar gemeente, dat is de geweldige omslag die wij lezen in vers 16. Kijk, in die voorgaande versen lazen we elke keer en die gewon die en die gewon die en die gewon die. Het werd bijna eentonig. Gewon. Letterlijk zou je het ook mogen vertalen met het woord verwekte. Een actieve vorm van het werkwoord. Daar gaat het dus om acties, om daden van mensen. Maar wij weten allemaal wel waar die acties en die daden van mensen toe leiden. We weten allemaal wel wat die acties en daden van mensen opleveren. Eén op één hoping van zonde. Eén op één hoping van ongerechtigheid. Een neergaande spiraal. En nooit en ten nimmer zal het anders worden. Maar gemeente, God zelf breekt de eentonigheid. En God zelf doorbreekt die spiraal. Want kijkt u maar naar dat 16e vers. Daar staat niet en Jacob gewoon Jozef. En Jozef gewoon Jezus. Gemeente, gelukkig niet. Jozef, hij is totaal buitenspel. Jozef, hij komt totaal hier niet aan te pas. De hemelse vader heeft het gezegd. Zo is het genoeg. En zo kan het ook niet langer. God zelf, hij grijpt in om de mensheid vanuit die lange keten van de zonde te bevrijden. De gemeente, als Jozef de vader zou zijn geweest van de Heer Jezus, er zou totaal niets veranderd zijn. Als Jozef de vader zou zijn geweest, het was een verloren zaak gebleven. Maar wonder, God zelf grijpt in. Hij is de vader van Jezus. En gemeente, daarin ligt de verlossing. Christus is niet uit Jozef geboren. Maar Christus is wel aan Jozef geschonken. En in Jozef wordt hij ook aan ons aangereikt. Gemeente, van bovenaf komt de Heere God met zijn Zoon het leven binnen. Zullen we nog één keer kijken naar die stamboom? Gemeente, geen zonde zo groot. Of de Heer Jezus wil die dragen. Hoe diep een mens ook gevallen is. En hoe je het er ook van af hebt gebracht. Door Christus is er verzoening. Hij droeg de schande. De Heer Jezus, hij droeg de schuld. Nee, dat is hem niet te veel gevraagd. Vrijwillig is hij afgedaald in onze zonde, in onze schuld. Hij is tot zonde gemaakt om ons van de zonde te bevrijden. En hij schaamt zich er niet voor om tot zo'n familie te behoren. Hij is gekomen. Gekomen om het verlorene te zoeken. En wie dat zijn? De verlorene? Nou, dat bent u. Als u gebukt gaat onder uw verleden. Dat bent u als u ging zien wie God voor u is. Dat bent u als u gaat zien wat er allemaal mis is in uw leven. Dat bent u als u het moet beleiden dat er van uw kant geen enkele hoop en geen enkele verwachting meer is. Wel, als u zich verloren voelt. En als u weet vanavond, ik ben verloren. Gemeente, hou dan moed. Christus heeft u op het oog. Ik zeg het nog één keer. Stel nog één keer die vraag. Van wie bent u er eentje? Weet u wat het antwoord van de Heer Jezus zou zijn als we hem die vraag stellen? Dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig vanavond. Van zulke mensen. Ik weet me verwant met de grootste van de zondaren. Ik ben verwant met die en met die. En dan wijst hij naar u. Dan wijst hij naar jou, dan wijst hij naar mij. Gemeente, om stil van te worden. Al dat oude. Mijn hele verloren bestaan, Jezus Christus, uit liefde voor zondaren, heeft Hij zich dat eigen gemaakt. En Hij heeft mijn verloren bestaan gedragen, tot op het kruis, ja, tot in het graf. Hij moest een diepe weg van vernedering gaan. Gemeente, kijk maar in de kribbe. En zie hem daar hangen aan het kruis. De woorden van Psalm 22, ze gaan in vervulling. Ik ben een worm en geen man, een spot, een smaad van mensen. Christus. Gemeente, Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. God neemt de zonde ontstellend hoog op. God ziet de zonde niet door de vingers, maar Hij legt ze op zijn eigen zoon. Gemeente, aan het begin van deze preek had ik het over een afgehouwen boom. En uit die afgehouwen boom van zeg maar 50 centimeter groot, daar loopt een nieuwe spruit, een nieuwe tak uit. En die nieuwe tak, die nieuwe spruit, dat is Jezus Christus. En dan moet u vanavond eens heel goed kijken naar die nieuwe tak en naar die nieuwe spruit. Ziet u dat er aan die tak Jezus Christus allerhande andere takken groeien? Ziet u al die takken die daar in hem geënt zijn? Ziet u ook de namen die daarop staan? Nee, het zijn niet de namen die Matthäus ons noemt. Nee, het zijn de namen van allen die in de Heer Jezus Christus geloven. Het zijn de namen van allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, die zijn eigendom zijn geworden. Ze zijn door de Heilige Geest in hem geënt. Zoals een takje in een appelboom wordt geënt, zo ent de Heilige Geest mensen in Christus. Gewijden, staat uw naam al op een van die takken? Staat jouw naam al op een van die takken? Ik vraag het vanavond echt voor de laatste keer. Van wie bent u er nou een? Bent u er een van hem? Gewijden, de Heilige Geest, hij snijdt ons vanavond de pas af. Want buiten Christus loopt de dood. Want dat is de keerzijde van de medaille. Als u niet van hem bent, en als u niet in hem geënt bent, gemeente, dan wacht u een eeuwig zielsverderf. Dan gaat u verloren onder een geopende hemel. Maar waarom zou u het zo ver laten komen? Wij hebben een levende Heere. En jawel, ik weet het. Van onze kant blijft het vallen en opstaan. Elke keer opnieuw heb ik hem nodig. Maar de Heer Jezus, hij wendt zich niet van zondaren af. Hij wendt zich tot zondaren toe. Hij kwam naar deze verloren wereld toe. Om mensen zoals u, jou en ik op te richten. Om hen te zaligen, om hen te redden van het eeuwig verderf. God maakt een nieuw begin. Elke keer opnieuw. Hij pakt de draad van zijn genade, van zijn trouw. Elke keer opnieuw weer op. En reikt hem jou, mij en u toe. Zeg nou zelf, gemeente, vanavond. Toch wel verrassend, zo'n stamboom. Het lezen meer dan waard. Een en al evangelie. Amen. Gemeente, laten wij eindigen met dankgebed. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen wij ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed. We zeggen hem dank, Heer, dat ook dit gedeelte uit uw woord zoveel evangelie bevat. Dat u zich niet schaamt voor heidenen. Dat u zich niet schaamt voor zondaar, Heer Jezus. Maar dat u met hen van doen wilt hebben. Heer, wat een wonder dat u dat wilt. Wat mag ons dat ook bemoedigen in de week die voor ons ligt. Een voorbereidingsweek op het heilige avondmaal. Heer, wat kan het dan kolken en wat kan het dan stormen in ons leven. En zeker als we de blik naar binnen richten. En zien wat er allemaal in ons eigen hart huist. Wat er allemaal in leeft. En wat gelukkig maar niet al te vaak naar buiten komt. Maar Heere, leert het ons en richt u onze blik op uw Zoon. En spreekt u zelf tot ons vanuit uw woord. Ja, laat het in onze levens mogen weer klinken. Ik heb voor u betaald. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dank Heere voor het woord wat deze dag tot twee keer toe tot ons kwam. De ernst daarvan. Heere, u komt. U zal komen. U bent gekomen. Heere, bereid ons voor op die ontmoeting met u. Bij u zijn er vriendelijk ogen. Bij u zijn er milde handen. Heere, leer ons te schuilen bij hem. Uw enige geboren. Heere, ga met ons als wij van hier gaan. Neem ook het zondige, het verkeerde weg wat ons aankleeft in spreken en in luisteren. Geef ons een goede week, een gezegende week. Stel ons ook tot een zegen, Heere, op de plaats waar wij ons werk mogen doen. Ja, stel ons tot een zegen, Heere, op de plaats waar wij verkeren, ook als we niet meer werken. Laat er licht en laat er warmte van ons mogen uitgaan, Heere. Omdat er velen zullen zijn, ook in onze omgeving, die getrokken worden door uw geest tot het heil. Hoor ons, Heere, en verhoor ons. Wij vragen het u, uit genade alleen. Amen. Gemeente, ten slotte willen wij nog gaan zingen van Psalm 89. En van deze 89ste psalm zingen wij de versen 9 en 15. Psalm 89, de versen 9 en 15 vormen de slotzang. Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.